zijn. Soms denk je, ze genezen nooit meer. Ik ken mensen die 10, 20, 30 jaar geleden onrecht werd aangedaan en die daar nog nooit overheen gekomen zijn. Het schrijnt nog steeds. En er hoeft maar dit te gebeuren of die wond bloedt weer. Omdat er nooit iemand kwam die zei, vergeef me. Ik had dat zo niet mogen zeggen. Het was verkeerd wat ik deed. Of omdat ze zelf niet voluit vergeven en vergeten kunnen. Niet willen ook, misschien. Wat kan het je leven kapot maken als er iemand is die iets tegen je heeft of als je zelf iets tegen een ander hebt? Draaiende gedachten, alsmaar in datzelfde cirkeltje rond. De zon verdwijnt uit je leven. De schaduwen van toen zijn overal. Bittere kruiden groeien in de schaduw, giftige planten. Je kunt er zelf ziek van worden. Ik zal u wat Valium voorschrijven, zegt de huisarts. En misschien kunt u eens praten met een psycholoog. Maar Valium biedt geen tegengif. Het verdooft hooguit een poosje. En wat kan de psycholoog eraan doen? Hij kan de schaduwen opsporen, aanwijzen waar de giftplant groeit, maar die plant uittrekken, met wortel en al, dat kan hij niet. Dat moet u zelf doen. Gesteld al dat u het kunt. Gesteld al dat u het wilt. En daarmee is de cirkel dan weer rond. En u draait mee. En uw gedachten draaien mee. Steeds maar rond. In dezelfde cirkelgang. En de bittere kruiden blijven groeien. En de giftplant woekert voort. En de wond bloedt. Die ander. Die. Mag ik een hard woord laten vallen? Het komt uit de Bijbel, dat woord. Als ik mensen tegenkom die niet vergeten en niet vergeven kunnen, kom ik er vaak van onder de indruk hoe onverbiddelijk en verwoestend de zonde is. Want elkaar verwonden en niet bereid zijn tot vergeving en verzoening, dat is ronduit zonde. Onrecht. Ook al lijkt het voor iedereen dat je het recht helemaal aan je kant hebt. Dat zegt God in de Bijbel overduidelijk. Zonde maakt het leven kapot. Altijd. Maar zodra de menselijke verhoudingen erdoor worden aangetast, wordt het wel heel erg duidelijk. En het benauwende vind ik, zelfs als we beseffen dat ons leven en dat van anderen er aan stuk gaat, erdoor vergiftigd wordt. Als we geen ongelijk bekennen en niet vergeven willen en niet de minste willen zijn, zelfs dan kunnen we het toch vaak niet. Als we het al zouden willen. En daarmee is de cirkel dan opnieuw gesloten. Voor de zoveelste keer. Is het dan overdreven om van de onverbiddelijke, verwoestende macht van de zonde te spreken? Je kunt erin gevangen zitten, aan handen en voeten gebonden. Weet u wat Jezus zegt tegen mensen die het maar niet kunnen verkroppen dat die andere hen onrecht heeft aangedaan en die daarover blijven piekeren? Niet doen, zegt hij. In Lucas 6 vers 37 zegt hij het zo. Laat los en je zult losgelaten worden. Er zijn dingen in het leven die je beter uit handen kunt geven. Misschien heb je het grootste gelijk van de wereld. Misschien sta je volkomen in je recht. Toch is het soms het beste om de dingen los te laten. Voordat ze jou zo te pakken nemen dat je er niet meer los van komt. Dat je een gevangene wordt van jezelf. Dat negatieve gedachten en gevoelens je in de houtgreep houden. Het woord dat de Bijbelvertaling van 1951 met loslaten weergeeft, heeft een heel specifieke betekenis. De NBV vertaalt het gewoon met vergeven. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Dat is helemaal goed. Het is de kennelijke intentie van wat Jezus zeggen wil. Maar de betekenis van het grondwoord klinkt er niet echt meer in door. En dat is jammer. Loslaten doet denken aan het loslaten van slaven of van gevangenen. Je mag ook denken aan het loslaten van een arrestant die voor de rechter staat. Je komt hetzelfde woord tegen in Matteüs 18 in die gelijkenis van de onbarmhartige slaaf. Een slaaf heeft bij zijn heer een gigantische schuld. Als hij moet erkennen dat hij die schuld nooit meer kan terugbetalen, wil zijn heer hem en zijn vrouw met zijn kinderen laten verkopen. De slaaf valt voor zijn heer op de grond en smeekt om geduld. Als de heer dat ziet, krijgt hij zo te doen met zijn slaaf dat hij hem laat gaan. Letterlijk staat er dan dat hij hem loslaat. In het Grieks hetzelfde werkwoord als hier in Lucas 6. Dat wil zeggen, de heer laat hem vrij uitgaan. Scheldt hem zijn schuld kwijt. Loslaten wil dus zeggen, iemand die schuldig is, niet vastpinnen op zijn schuld en hem niet in die schuld gevangen houden, maar hem vrij laten. Hem barmhartigheid bewijzen. Zo heeft de Heer Jezus dat zelf ook gedaan. Allerlei mensen met fouten en tekorten kruisten zijn pad. Tollenaars en zondaars. Zacchaeus, die in zijn belastingkantoor mensen veel meer had laten betalen dan ze moesten betalen. En die het verschil in eigen zak gestoken had. Een vrouw in Samaria die de ene man na de andere versleten had. Jezus heeft de gevangenis van hun zonden opengezet. Hij heeft hen daarop niet vastgepind. Hij heeft hen losgelaten. Vergeven. Zelfs voor de soldaten die hem aan het kruis hadden geslagen, bad hij: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En nu vraagt hij van ons dat wij hetzelfde doen. Laat los en u zult losgelaten worden. Iemand vasthouden omdat hij je iets heeft aangedaan lijkt de gewoonste zaak van de wereld. Het is tenslotte niet niks wat jou is overkomen. Er is schuld en die moet betaald worden. Er is schade en die moet hersteld worden. Er is een wond en die moet genezen. En het is duidelijk, niemand kan begrijpen wat u hebt meegemaakt, die het niet zelf heeft meegemaakt. Je zult maar je hele jeugd gepest zijn. Of door je man bedrogen zijn. En je zult maar zijn aangereden door een man die te veel gedronken had. En het is ook duidelijk. Er moet in deze wereld recht geschieden. De zonde moet aangewezen worden. En het kwaad moet gestraft worden. En de zondaar mag ook best zelf wel gevolgen ondervinden van wat hij heeft aangericht. Vergeving is nooit een doekje voor het bloeden. Zonde vraagt om berouw. En berouw moet echt zijn. Maar er zijn wonden. Die zijn zo diep dat ze nooit meer genezen. En er is schade. Die is zo omvangrijk dat ze met geen miljoen betaald kan worden. Bovendien, de straf die iemand krijgt lijkt vaak in geen verhouding te staan tot wat hij heeft aangericht. En het berouw van de ander weegt nooit op tegen de zonde die hij heeft begaan. Alle reden dus om die ander vast te blijven houden. Zoals de slaaf in Matteüs 18 zijn medeslaaf vasthield die hem 100 schellingen schuldig was. Hij greep hem bij de keel, staat er. En uiteindelijk liet hij hem zelfs gevangen zetten, totdat hij zijn schuld betaald zou hebben. Maar vergis je niet, zegt Jezus. Door al dat vasthouden word je ook zelf vastgehouden. Je wordt er voortdurend door in beslag genomen. Je wordt er zo door beheerst dat je niet meer vrij bent. Die ander komt niet meer los van jou. Maar je komt ook zelf niet meer los van die ander. Je bent een gevangene van jezelf. Voortdurend denk je eraan. In elk gesprek praat je erover. En als je niet oppast, kun je alleen nog maar bijterig en zuurig en scherp zijn. Zonder dat je het in de gaten hebt, zit je gevangen in een web van negatieve gedachten en gevoelens. Herkent u het? Pas dan maar op. U weet toch wat er gebeurt met de vlieg die niet op tijd loskomt uit het spinnenweb waarin hij is gevangen? Tegen zulke mensen, vrij en toch gevangen in het web van rancune en bitterheid, zegt Jezus: laat los en u zult losgelaten worden. Ga niet te gronden aan wat die ander u heeft aangedaan. Laat het niet gebeuren dat al het mooie dat het leven nog te bieden heeft, ook nadat u dat erge overkwam, aan u voorbij gaat. Omdat u voortdurend in beslag genomen wordt door dat ene. U denkt misschien, dat is gemakkelijk gezegd. Weet u wel waarover u praat? Weet u wel hoe pijnlijke herinneringen een mens in de greep kunnen houden? Maar de woorden van Lucas 6 vers 37... zijn niet het advies van een dominee. een goede raad van een begrijpende hulpverlener, die als het erop aankomt toch niet echt kan meevoelen hoe vernederd of bezeerd je bent. Nee, van deze woorden geldt: zo spreekt de Heer. Toen de Heer Jezus tegen die verlamde man zei: ga staan, ging hij staan. En toen hij tegen Lazarus zei: kom uit het graf, kwam hij eruit. Met diezelfde kracht spreekt hij ook deze woorden: laat los, vergeef. Het is misschien goed om nog even te wijzen op het verband van deze woorden. De oproep van Jezus, ik zei het al, is een stukje van de bergrede. Nou, daar staan nog meer adviezen in van de heiland die veel mensen praktisch onhaalbaar vinden. Loslaten is moeilijk. Maar wat dacht u van niet oordelen? Van je vijand liefhebben? Van iemand die je een klap in het gezicht geeft, de andere wang toekeren? Wie dit soort woorden ernstig neemt, voelt zich verslagen. Net als de discipelen toen ze hoorden wat Jezus zei tegen die rijke jongen. Toen ze dit hoorden, staat er, waren ze zeer verslagen en zeiden: wie kan dan behouden worden? Het geheim van het gehoorzamen aan de bergrede ligt vooral hierin, dat Hij, de Heer, dit alles aanbiedt. Zoals Hij het zelf zegt: bij mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Of zoals God tot Abraham en Sara zei: zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Of tot Mozes: zou de hand van de Heer te kort zijn? Het maakt een groot verschil of een politieagent iemand die een overtreding heeft begaan iets beveelt, of dat bijvoorbeeld een vader iets van zijn kind vraagt. Laat staan als de Heer iets van ons vraagt. Zijn bevel is een belofte. En waarom vraagt Hij dit? Om ons echt tot vrije mensen te maken, wie door genade het Koninkrijk van God mag binnengaan, hoeft geen gevangene meer te zijn. Die mag delen in Gods onmetelijke vrijheid. Een poosje terug was ik bij iemand op bezoek. Mevrouw ging even naar de keuken om een kopje koffie te maken. Terwijl ze daar was, bladerde ik in een boek dat bij haar op tafel lag en waarin iets was geschreven over vergeven en vergeten. Ja, zei mijn gastvrouw, daar heb ik veel aan gehad. Vooral laatst. Er was iets met mijn schoondochter. Ik weet niet eens meer wat. Maar ze had me erg pijn gedaan. Vreemd eigenlijk. Dat ik zoiets toch weer vergeten kan. Vreemd. Ik denk dat dat juist het teken was dat Jezus haar van de macht van het niet kunnen en niet willen had bevrijd. Als iemand u gewond heeft, zo stond er in dat boek, doe er dan met één jodium op. Voor de wond gaat etteren en misschien niet meer genezen wil. Spreek erover met God in uw gebed. Dat zuivert de wond. En dat had die mevrouw gedaan. En als soms het gif toch al te ver is doorgedrongen, zo ging het verder. Als het is doorgedrongen tot bij je hart, spoel het dan uit. Stort het maar uit. Bij iemand die u vertrouwt. En die je niet mee de straat op gaat. Of schrijf het van u af. In een brief aan degene die u heeft gewond. Schrijf alles maar op. Alles wat u voelt. Hoe u vernederd bent. Doe er een enveloppe om. Schrijf het adres. Plak er een postzegel op. En verscheur die brief dan. Nog een advies, ontleend aan een woord van Jezus zelf. Bid voor degenen die u hebben gewond. Spreek niet te veel met anderen, maar vooral met God over anderen en hun verkeerde eigenschappen. Vraag of hij hun die vergeven wil en ervan bevrijden wil. En bid dan het gebed dat Jezus u leerde. Onze Vader die in de hemelen zijt. Doe het maar fluisterend hardop. En durf het vijfde gebed toe te spitsen. Vergeef mij mijn schulden, zoals ook ik mijn schoondochter vergeef. Zo'n gebed verhoort God altijd. Valium verdooft, maar het gebed geneest. Om Jezus wil. Nee, dat is niet goedkoop. Het kost heel wat strijd. En het heeft Jezus nog meer gekost. De gifplanten in de schaduwen van ons bestaan hebben hem het leven gekost. Aan onze wonden is hij gestorven. Aan onze zonden. Maar nu is hij ook de enige die het kan. U het vergeven en vergeten leren. En daar is uw eigen leven heel werkelijk mee gemoeid. Laat los en u zult losgelaten worden. Vergeef en je zult vergeven worden. Opnieuw vraag ik. U weet toch wat er gebeurt met de vlieg die niet op tijd loskomt uit het spinnenweb waarin hij gevangen is? Amen.